Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 3, vers 1 tot 20. Lucas 3, vers 1 tot 20. Door te zingen psalmen zijn psalm 98, vers 1. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 7. Psalm 84, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 3, vers 1 tot 20. De te zingen psalmen, psalm 98, vers 1. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. Psalm 119, vers 7. Psalm 84, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. En sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen. Die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. De werken zijner handen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet al samen zijn voort met het zingen van het eerste vers van psalm 98. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 98... Schriftlezing in het morgenuur vindt u in het Nieuw Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. En noemt u als de schriftlezing in het morgenuur Lucas 3, de versen 1 tot en met 20, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En in het 15e jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea, en over het land Trachonitis, en Licinias den viervorst over Abilene, onder den hoge priester Annas en Caiaphas geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja den profeet, zeggende: De stem des roepende in de woestijn, bereid den weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En het krom en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot een effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. En hij zeide tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelven: Wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt alreede aan den wortel der bomen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: Wat zullen wij dan doen? En hij antwoordde en zeide tot hen, die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En die spijze heeft, doet desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagden ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, doet niemand overlast en ontvreemd niemand van het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben den riem van zijn voeten te ontbinden. Deze zal u dopen met een heilige geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Maar het kaf zal hij met een onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan nog vele andere dingen vermanende, verkondigde het volk het evangelie. Maar als Herodes, de viervorst, van hem bestraft werd, omwille van Herodias, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.
Zijn ontvangenis en geboorte is een wonder geweest. Zijn leven en ook zijn sterven, het is alles een wonder. Ik spreek van Johannes de Doper. Johannes de Doper is ongeveer 30 jaar. Als hij zijn arbeid mag beginnen in de woestijn, komt een schare volk naar hem toe. Ook lieden uit Jeruzalem gezonden, die wel eens willen weten wie hij eigenlijk is, deze merkwaardige prediker. Die kamelen mantel, die leren ring, zo sober levend. Deze felle boetprediker, maar ook een lieflijk evangelieverkondiger. Wie bent u eigenlijk? Wie bent u eigenlijk? Is dat nou ook een vraag voor u? Wie ben je nou? Wat ben ik nou? Heb je die vraag nog nooit gesteld? Wie ben ik nou eigenlijk? Heel veel vermoedens. Ze vragen Johannes of hij Christus is. Elia. En dan mag hij het zeggen. Dat is een groot wonder als een mens mag weten wie hij is. Nee, geen steigerhout. Ook geen wrakhout. Wat is hij dan wel? En dan geeft hij zelf dit getuigenis. En daar zouden we vanmorgen van willen spreken. U leest het in Johannes 1. Daar mag hij zeggen. Ik ben. De stem eens roepende in de woestijn. Ik ben de stem eens roepende in de woestijn. Ik ben een stem, zegt hij. Ik ben het woord niet, dat komt naar mij. Maar alleen maar een stem. Dat is lucht die bewogen wordt. Waardoor mensen klanken horen. Woorden, verstaan. Johannes is het woord niet, maar de stem. Hij is het licht niet, maar een getuige van het licht. Hij is slechts een stem van een roepende in de woestijn. Johannes 1 en daarvan het 23ste vers, de beginwoorden. En hij zeide, ik ben de stem des roependen in de woestijn. En vanuit dit tekstvers willen we ook overdenken hetgeen ons is voorgelezen uit het Lucas-evangelie, het derde hoofdstuk, de gelezen verzen. Uitgaande van dit zelfgetuigenis van Johannes: ik ben de stem des roependen in de woestijn. En dan willen wij spreken vanmorgen over Johannes in de woestijn. Ten eerste de roeping. Ten tweede de bediening. En ten derde het leven. De roeping in de woestijn. De bediening in de woestijn. Het leven in de woestijn. Maar dat is de kerk. Woestijnvolk. Johannes in de woestijn. De roeping, de bediening en het leven. Laten wij samen eerst nog zingen. Wat de vader van Johannes gezongen heeft. Toen dat kind geboren was en de naam moest ontvangen. Toen heeft hij gezongen van dit kind. En van het werk van God. Nee, hij heeft van God gezongen. Ook van dit geschenk, want Johannes is dat geschenk van Gods alvermogen. Dat geschenk aan de kerk om een wegbereider te zijn, om een stem te zijn van een roepende in de woestijn. De lofzang van Zacharias, het eerste. Lof, zei de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En het derde, hij spelde ons dat we te alle tijd, wanneer die blijde heildag is van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. En wat er verder volgt, het eerste en het derde van de lofzang van Zacharias. Johannes in de woestijn. Allereerst de roeping in de woestijn. Johannes, bijgenaamd de doper, zijn zoon van dat priester-echtpaar, Zacharias en Elisabeth, het gebergte van Judea, wij moeten denken aan Hebron, naar alle waarschijnlijkheid, de priesterstad. Het echtpaar is al op hoge leeftijd gekomen. Johannes wordt geboren. Zijn geboorte is voorzegd door de engel in de tempel, toen Zacharias daar dienst deed in het heilige. En deze ouders wisten dat ik een geschenk hen zou worden toebetrouwd. Een kind van vlees en bloed, jawel. Maar een kind, ook voorwerp van Gods zaligmakende bemoeienis. En al heel vroeg wordt daar getuigenis van ontvangen. U weet het. Als Elisabeth in verwachting is, in de zesde maand en Maria komt binnen, nog maar heel kort in verwachting, dan springt dat kindeke bij Elisabeth al op van vreugde, als ze de stem hoort van de moeder van zijn zaligmaker. Dat is wonderlijk, hè? De stem van de moeder. De moeder, dat is Maria, dat is toch ook altijd de kerk. De kerk die het kind de eeuwen door mag dragen. En als werkelijk kerk is, dan hoort er ook in de prediking de stem van uw liefste. En zo heeft Johannes het gehoord en hij sprong op van blijdschap. Dan geboren groeit hij op in het gezin van dit priester-echtpaar. En nu staat er en van Zacharias en van Elisabeth opgetekend dat zij rechtvaardig waren. Dat zijn mensen die weten waarin schuld gebleven is. En dat was ook waarheid. De mens kan wel eens wat zeggen, maar hun wandel was er ook naar. Want ook dat staat van beiden. Dat zij wandelden in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En dat is een groot voorrecht. Als kinderen mogen opgroeien in zo'n gezin, met zo'n vader en moeder, en dan weet ik wel, ze kunnen het je niet geven. Nou geloof ik dat Johannes al zoveel had. Dus in die zin hoefde dat niet meer, maar toch. Maar genade is geen erfgoed. Al wil de Heer wel werkende lijn, de geslachten, dat is waar. Maar het is wel heel veel wat een kind mag ontvangen van zulke ouders. En dat moeten kinderen ook eenmaal verantwoorden. Het zal wat zijn als je godzalige ouders hebt gehad of een vader en moeder. En dan onbekeerd sterven, dat is toch nog weer erger. Ja. Dan als je het nooit gehoord zou hebben en gezien zou hebben. Johannes is wat dat betreft ook in dat opzicht rijk begenadigd. De Heer is genadigd, dat mocht Johannes wel zeggen. Zoals zijn naam ook luidde. En uw geliefde, een vraag. Hoe lang is hij daar gebleven in dat gezin? U zegt ja, eigenlijk moet je blijven tot je geroepen wordt tot het huwelijk. Hè? Want dan zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Zolang hebben de kinderen toch eigenlijk thuis te blijven, denk ik. Of niet? Dat heeft Johannes niet gedaan, zegt u. Die is eerder het huis uitgegaan. Nee, wacht eens. Nee, dat is niet waar. Hij vader en moeder verlaat, waarom? Vanwege dat huwelijk. Met wie? Met de bruidegom van de kerk. Om de vriend van de bruidegom te mogen zijn. En op welk moment het gebeurd is, dat weet ik niet. Maar het is gebeurd, misschien al heel vroeg. Maar het is gebeurd. En ik lees het in Lucas 1. Laatste versje. Het kindeke, Johannes wies op, groeide op. Gesterkt in de geest. Wijs onderwijs van de ouders, maar ook De geest van God ruim is ermee bedeeld geweest. En dan, en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Dus op enig moment is Johannes het huis uitgegaan en de woestijn ingetrokken. Dat ligt jarenlang in de woestijnen, totdat hij zich moest vertonen aan Israël. We denken aan jaren in de woestijn. Ik zei, hij heeft het oude huis verlaten en is naar de woestijn getrokken. Ik zeg dat toch wel verkeerd. Zal het niet zijn zoals het altijd gaat? Johannes is door God gelokt naar de woestijn. En in de woestijn heeft God tot zijn hart gesproken. Daar verkeerde dus Johannes in de woestijnen. Meervoud. Maar moet wel denken. Het is het gebied dat ligt ten oosten van het gebergte van Judea. Dat gaat door tot aan de Dode Zee. Dat gedeelte en dan voorts naar boven tot aan Jericho. Die strook, u moet het maar eens nakijken, is het gebied geweest waar Johannes heeft geleefd. Nou is woestijn niet per se een gebied zonder inwoners. Integendeel, dat gebied daar kunt u meerdere steden vinden. Het is niet onbewoond, maar het is wel eenzaam en stil. Het is een wildernis. En daar is Johannes geweest. Daar is hij op school geweest. Want God brengt zijn volk altijd in de woestijn. Een woestijnschool. En daar spreekt hij tot het hart van zijn volk. Ik heb u gelokt. En in de woestijn heb ik u gebracht. En daar heb ik tot uw hart gesproken. En dat is altijd waar. Maar tot Johannes is wel een dubbele sprake gekomen. Hè? Kinderlijk onderwezen in wie God is. Maar ook knechtelijk. Ook als knecht nog onderwijs gehad. Want voorbereid te worden door God zelf. En dan zet ik geen streep door ons theologisch onderwijs. Daar gaat het niet om. Maar het is arm als je het daarmee moet doen. Een rechtgeaarde dienaar weet van de woestijn. Waarin die wordt onderwezen. Om straks anderen te kunnen spreken van de al de rechten van uw mond. Waar is Mozes geweest? In de woestijn. En waar werd Paulus gebracht? 3 jaar lang in Arabië. De woestijn van Arabië. Ik zeg geen Arabië, maar Arabië. 3 jaar. Maar hoe dan ook, hoe lang ook en waar ook, altijd door God apart genomen. Om te leren, onderwezen te worden, kinderlijk en knechtelijk. En dan gaat God uit het hart spreken van Johannes. En waar spreekt God dan van? Weet u dat niet? Dan spreekt hij van zichzelf. En God spreekt van zichzelf. En hij maakt zichzelf bekend. En dat is leven. Hier ben ik, Johannes. In de woestijn. Tot zijn hart gesproken. Zich verklaard. Daar gaan de deuren Gods open. Dan spreken wij niet meer van. We hebben ook licht gekregen op. Anders kan ik niet spreken van. Maar eerst licht krijgen op. Die heerlijke deugden, eigenschappen Gods. De edelstenen. Wat jaspis, de edelsteen, de heiligheid van God. Sardis, jaspis, smaragd. Zoveel edelstenen, kleuren, rijkdommen van het wezen Gods worden getoond aan de ziel. Daar kan niet anders dan in die weg kennis van worden gekregen. God maakt zichzelf bekend wie hij is. Als eerste ingeleid te worden in de deugden Gods. Dat volk krijgt godskennis en dat gaat door. Steeds meer de heiligheid Gods te mogen leren kennen. Dat ze verdoemelijke voelt en ziel zich daaronder. Dat ze meer ook de grootheid en de almacht van God leert kennen. Dat ze meer verschrompeldheid tot niets dan stof, stof, stof. En zo krijgt een mens nou onderwijs in de deugd, in de eigenschappen Gods. En wie daar onderwijs in krijgt, die gaat ook zoeken het aangezicht van God. En dat leert hij ook meer en meer kennen in Christus als een vriendelijk aangezicht. Hij leert ook kennen die hij moet profeteren, die hij moet aanwijzen als het lam dat de zonde der wereld draagt. Hij krijgt onderricht in de gezegende middelaar Gods en der mensen. Het onderwijs in de eenzaamheid. Nogmaals, er waren ook mensen in de loop der tijd. Heeft hij ook discipelen mogen hebben die hij ook weer heeft mogen onderrichten. Maar toch, daar gaat het om. In de woestijn neemt God zijn volk apart. Dan leren ze de deugden Gods, het aangezicht Gods, het lam Gods, het woord Gods gaat open. Ja, dat gaat open daar in de woestijn. Dan krijgt een ziel ook in die gangen en wegen van Gods volk de eeuwen door in te blikken. Ontvangt daar onderwijs uit. En zo wordt hij nou voorbereid om straks te zijn de stem van een roepende in de woestijn. Nu hij is gelokt naar de woestijn. Hij is onderwezen in de woestijn. Oh, nog veel meer gemeente, maar ik moet mij beperken. Daar leert een ziel ook de eenzaamheid lief te krijgen. Om met God gemeenzaam te zijn. Daar leert u ook zijn vreemdelingschap beoefenen. Dan wordt het wel eens waar. Bevrijd mij van als mensen overlast. Dan zal ik u naar u bevelen, Heere. Dat zijn niet de slechtste tijden. En vergis ik me net toch. Wezenlijk komt de kerk nooit meer uit de woestijn. En het is in deze woestijn dat Johannes geroepen wordt. Geroepen wordt, ja. Want dat staat er. In het gedeelte wat wij samen gelezen hebben. Nauwkeurig heeft Lucas opgetekend wanneer het was. Wie er regeerde, welke hoge priesters er waren. En dan leest u het in het geschiedenis toen dat het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn kwam. Hij was in de woestijn en toen kwam dat woord van God tot hem. Welk woord? De roeping om nu te getuigen van het licht dat komen zal in deze wereld. Om te roepen dood en leven. Om aan te wijzen de weg der verzoening. De roeping in de woestijn. Daar is Johannes geroepen. Om de knecht des Heren te zijn. Dan moet u opletten, gemeente. Wist Johannes dat al niet? Jawel. Ik mag toch wel geloven dat zijn vader en moeder gesproken hebben. Van die wonderlijke voorzegging van de engel. Dat hij een wegbereider zou zijn. Heeft Zacharias er niet gezongen? Geschenk van talvermogen. Profeet van de Allerhoogste zult gij zijn. Dat zou Johannes geweend hebben. Ook daarin zal hij voorbereid zijn geweest op dat wonderlijke ambt van wegbereider en profeet. Maar toch kon hij daar zelf niet mee aan het werk gaan. Er zijn mensen die, ja, die gaan zelf maar hun eigen weggetje banen naar de kansel of naar welke plaats ook zij menen te moeten komen. En wij zouden zeggen, ja, Johannes die heeft er wel wat voor. Dat was hem al voor de geboorte bekendgemaakt. Die kon daarmee aan het werk, nee. Al zijn ze afgezonderd. Ze wachten op de tijd dat God zal zeggen. En nu moet je gaan. Een roeping, maar ook een zending. Nu is de tijd aangebroken om mijn stem te zijn. De stem van God. Om zijn mond te zijn. In de woestijn van dit leven. Daar is het gebeurd. Johannes is geroepen. De stem van God heeft hem opgewekt. Om nu te spreken tot het volk van Israël. om aan het volk te verschijnen. Zo lang is hij in de woestijn geweest, tot aan zijn verschijning aan Israël. En ja, toen, u vraagt misschien, toen is hij geroepen, had hij daar nou ook een tekst voor? Dat gebeurt wel eens als ambtsdragers geroepen worden, dat ze zeggen, ik ben geroepen met. Hè? Met een woord uit de schrift. Dat betekent dan gemeente, misschien weet u dat niet. Maar dat iemand die de roepstem hoort en niet weet of hij nu aan die roepstem gehoor moet geven, is dat van God, is dat van zijn eigen hart, is dat van mensen, dan wachten ze op een woord van God. Anders durven ze dat niet. En dan kan het zijn dat een dienaar des woords de roepstem hoort, maar is die van God. En als dan met kracht in zijn ziel komt, voeg u bij deze wagen, dan kan dat zijn dat hij bij deze gemeente zich moet voegen. Ik noem maar een voorbeeld al, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik zeg dat niet om cynisch te zijn hoor. Maar er worden er nogal veel met deze tekst geroepen. En is dat nou weer uit uw eigen hart gekomen of kwam dat nou van de hemel? Oh, dat is nou wel een zaak van nauwlettend toezien. Moet je er wat voor hebben? Ja, je moet wel weten wie je geroepen heeft. Nou vraagt u aan mij, zou u al eens een tekst gehad hebben? Ik geloof het zeker. Kunt u zeggen welke tekst? Ik geloof dat ik dat ook nog wel durf te zeggen. Ik geloof dat Johannes geroepen is met Jesaja 40 vers 3. Want daar staat het. En zo maakt hij zichzelf ook bekend. Daar staat het, de stem van de roepende in de woestijn. En dan kan het niet anders of dat heeft Johannes door Gods licht zo mogen zien. Daar spreek ik van u en met dit woord. Mijn woord kunt u nu gaan spreken. Wees dan een stem van een roepende in de woestijn. Kostelijk, hè? Alleen versje 3, nou, dat geloof ik ook niet. Ik geloof 1 tot en met 11. Ik geloof het hele woord van God klinkt daarin mee op, hoor. En toen wist Johannes ook wat hij moest doen om te troosten. Waarmee? Met de verzoening in het bloed van Christus. Onze tweede gedachte, geliefde. Hij is geroepen in de woestijn, na een voorbereidingstijd. En nu moet hij het ambt bedienen. En ik zou u 7 zaken willen voorstellen. Wat betekent dat? Nu verschijnt Johannes aan het volk van Israël. Dat komt van alle kanten. U zegt, hoe weten ze dat nou, hè? Oh, maar dat mag God wel bekend, hoor. Dat hoeft geen in de krant te zetten. Allerlei aankondigingen te plegen. Ik geloof dat Gods volk toch wel hoort als er ergens te eten is. Dat geloof ik zeker wel. Ja. Al moeten de mussen het vertellen, maar ze komen erachter. Daar is voedsel. Daar wordt voor het arme volk van Sion spijs uitgereikt. En daar komen ze. In ieder geval, Johannes ziet de mensen tot zich komen en dan mag hij gaan bedienen. Wat? Nou, beginnen we bij het begin. Ik ben de stem eens roepende in de woestijn. Dat heeft hij zo beleefd. Je kunt zeggen, ik heb een stem of ik maak stem. Nee, hij zegt, ik ben stem. Dat wil zeggen, mag ik het zo zeggen? Dat preken van Johannes, dat eist heel de persoon op. Hij is niet anders dan stem. Dat is voor hem geen beroep waar je een aantal uren per week of per dag uitoefent. Hij is een stem. En in die zin spreekt hij altijd. Er was een prediker in Den Haag. Hij zegt, ze haten me. Ze haten me. Al loop ik over straat en ik zeg niks. Dan nog, hun blikken kunnen me doden. Al zijn het mensen die me nooit gezien hebben, toch, ze haten me. En ik zeg niks. Oh, maar u zegt al zoveel. Al gaat u met een gesloten mond door het leven, volk van God, dan ben je toch een prediking. Want ze haten je. En ze horen. terwijl je niks zegt. Toch wel wie je bent. Dan ben je een stem. Maar daar ligt nog wat in. Niet dat hij, als ik het zo mag zeggen, geen en al samenvalt met zijn ambt. Hij wil niet anders zijn dan een stem van een roepende in de woestijn. Maar daar ligt nog wat in en dat is een hele rijke betekenis ook. Daar ligt ook zo'n zelfkennis in. Ik ben ook niet meer dan een stem. Die stem verklinkt. Straks zal ik er niet meer zijn. Een ogenblik horen ze het. En dan wordt die stem als het ware opgelost in het rumoer van dit leven. Die stem blijft niet. Die verklinkt. Hij beseft dat hij niet blijvend is. Het woord blijft wel. Het woord dat wij u verkondigen, dat blijft. Alles vergaat, maar het woord onze Gods blijft tot in eeuwigheid. Maar Johannes niet. En maar een korte tijd hebben we van het licht kunnen genieten. Een korte tijd hebben ze zijn stem mogen horen. En toen was die stem verklonken. Besef van je eigen tijdelijkheid en kleinheid. Ten diepste ook je onbetekenendheid. Voorgangers zijn niet meer dan een stem. Je hoort het een ogenblik en dan hoor je het niet meer. Maar als het maar wat nalaat, dan die stem verklinkt, maar dat woord mag blijven. Want daar moet je mee God ontmoeten. Dan kun je niet met een stem, maar wel met het woord. Johannes kende zichzelf. Hij viel met zijn ambt samen. Als een echte ambtsdrager. En die wordt ook gedragen door hem die het ambt heeft geschonken. Maar niet meer dan een stem, maar een ogenblik gehoord en toen niet meer. De tweede. Dan zegt u een roepende in de woestijn, want wat moest hij dan roepen? Heb je dat nooit gezien? Ik zei, hij is geroepen met Jesaja 40 vers 3. Maar dan moet u ook verder lezen. Maar dan staat er, ja, maar wat moet ik dan roepen? En dan kom ik bij het tweede. Wat moest hij dan roepen? Oh, maar u weet dat wel, hè? Hij moest natuurlijk, hè? Och, stop maar. Hier staat het. Nou, twee dingen. Dat is zijn bediening geweest. Dat heeft hij stem gegeven. Daar heeft hij van gesproken. Het eerste. Dan zegt daar in Jesaja 40, ja, maar wat moet ik dan roepen? Wat zal ik roepen? En dan is het antwoord, Johannes, alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid. Als een bloem des velds het gras verdort, de bloem valt af. Wat wil dat zeggen? Johannes predikt de dood. Hij predikt de dood van de mens. Het volk, voor waar het volk is gras, niet meer. En u zingt het ook, gemeente. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Een ogenblik bent u er. En des avonds verdort het. En het is niet meer. Johannes predikt de mens als een sterveling. Hij predikt de dood en u zegt, moet de dood gepredikt worden? Het leven moet toch gepredikt worden? Ja, aan de doden. Daar staat de priester met het wierookvat, te midden van de stervende. Maar dat is het eerste. In alle prediking zal de mens aangezegd zijn wie hij is geworden. In die diepe val een sterveling. Op weg naar dood, graf en eeuwigheid. Het volk is gras, het gras verdort. Gemeente van Vriezenveen, sterveling is uw naam. En elk ogenblik kunt u verdorren. Uw adem kan worden weggenomen. Jongen, nog aan de bank, misschien straks niet meer eens thuis. Er zullen komen, besef je dat wel. Een stervende moet je God ontmoeten. En als je onbekeerd bent voor eeuwig in de hel te moeten branden. Waarom? Omdat ik de zonde heb lief gehad. De wereld bemind. Mijn hart verre van God en zijn dienst gehouden. Omdat ik voor de dood gekozen heb. Dat is het leven buiten God. Zal ik eeuwig dood zijn. Johannes predikt als een eerlijke boetgezant. De staat van de mens. Ze liggen dood. Dood in de zonde en de misdaden. En dan zal een prediker dat ook moeten verklaren. Wat het is dat u een sterveling bent en waarom u moet sterven. Dat het de zonden zijn. Waardoor u de gemeenschap van God en het leven moet missen. Maar die zal ook verkondigen wat er moet gebeuren. Wil nou een dode die zelf niets kan en niets wil, toch levend zal worden, dat grote wonder. De doodstad van de mens. En zo prediken kan de mens niet enige hoedanigheid toekennen, waardoor hij toch nog iets er zelf aan zou kunnen doen. Dat snijdt nou alles af van de mens. Dood in de zonde en de misdaad. Oh, dat is een eerlijke prediking. En zeg nou niet, die is hard. Dat kunt je wel menen, maar ook als ik dan terugkijk. Met alles wat er dan is gebeurd, dan zeg je, oh, wat ben ik toch verblijd geweest. Toen ik mocht weten hoe het ervoor stond. Want met alle ellende, verdriet en neergebogenheid van de ziel en de wanhoop die er dan komt, en dat is onbeschrijfelijk. Toch ook die overtuiging met een voorrecht dat ik nou mag weten hoe het ervoor stond. Ik had geween in verborgen plaatsen. Hoe word ik met God verzoend? Werkbaar. Maar de dood zal gepredikt worden. Roep dat maar. Maar dan ook het tweede. Hè? Het tweede, het leven. Sion, gij verkondigster van de goede boodschap. Gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. Jeruzalem, gij verkondigster van de goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie. Hier is uw God. Die prediken Christus. God in Christus. De Godmens. God geopenbaard in het vlees. De goddelijke persoon van de Zoon die het vlees van ons mens heeft aangenomen. Dat vlees, die natuur waarin gezondigd is. Dat vlees dat onder de vloek van God ligt. Dat vlees heeft hij op zich genomen. Dat is de prediking van het leven. Alleen. Voor een des doods schuldige, die het vloekvonnis in zijn hart omdraagt, wordt deze Zoon Gods verkondigd. En dan niet als iemand die dan maar wacht tot u eens zo goed bent om hem te omhelzen met een eigen geloof. Maar ja, dat is misschien wel het grootste wonder. Die zelf komt tot een volk dat zichzelf niet meer kan helpen. Zie, hier ben ik. Die zal komen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Dat is dat komen Gods in Christus. En als daar een ziel vanmorgen komt te liggen. Die het verstaan heeft niet anders dan gras te zijn. En waarom hij gras is en sterven moet en God ontmoeten. Voor eeuwig kwijt en verloren als de zonde gaat drukken. Het gewicht der eeuwigheid gevoeld wordt. Alles buiten hopen, alles afgesneden van een mens. Dan ligt hij daar. En hij mag nou door Gods genade overtuigd zijn van het rechtvaardigen van dit oordeel. Dat God geen onrecht doet als hij voor eeuwig u wegwerpt in de hel. Hoe dan kan God zijn hart niet inhouden? Dan opent hij het en hij schenkt de zoon van zijn liefde. Dan komt hij huppelend op de heuvel. Dan komt hij springend over de bergen. Dan zijn er geen belemmeringen meer. U kunt er niks aan doen, maar hij kan alles doen. En hij komt in het uur der liefde en hij omhelst uw ziel. Hier is uw God. Hoe komt hij dan? Met de dauwdroppen in zijn zwarte haar. Met lippen die druipen van mirre. Met geopende wonden. Met de liefde van zijn hart. En zo omhelst hij een des doods schuldige die daar ligt onder het vonnis van God. Zichzelf nooit meer helpen kan. Hier is uw God. En dan wordt hij bediend. Bediend met het bloed. Gereinigd van alle zonden. Dan wordt hij bediend met de dauw. Met de dauw, want ja, de kerk wordt geboren, dat weet u. In de morgenstond, als de nacht van aanvechting, van dood en verdoemenis voorbij gaat en de morgen aanbreekt, als Christus daar komt. De kerk wordt geboren in de morgenstond. En dan vragen ze om de dauw. Dat is de geest waarmee die kerk nou vervuld gaat worden. Dan ontvangen ze de mirre van zijn lippen waarin hij spreekt. Ik voor u daar geen anders, de eeuwige dood, aan moeten sterven. Dan worden ze bediend met de liefde uit zijn hart. En dan mag Johannes wel breken. Dat moet nou gebeuren. En als je nou verder leest over een weg die bereid moet worden. Een rechte weg, dan is het Christus. Waardoor een des doods schuldige weer met God verzoend wordt. En Christus de weg is waarop de kerk nu naar huis gaat. Eeuwig zal mogen worden gehuisvest in het hart van een drie-enige God. O geliefde, dat is de prediking. Dit is de wezenlijke prediking van dood en leven. De dood in de eerste Adam, het leven in de tweede Adam. En hoe een dode nou aan het leven komt, niet anders dan wanneer er het leven zich wegschenkt. Ik leef en gij zult leven. Gemeente, als dat wonder niet geschied is, dan kan er veel zijn, maar leef ik nog voor eigen rekening. Johannes, zijn bediening. Roepen, wat? Dood en leven. Een rechte weg terug tot God. O, en weet u, het derde, als er nou zielen waren, ze kwamen van alle kanten. En het mocht nou eens waarheid worden, die woorden mochten nou vallen. In een hart dat van nature niet ontvankelijk is voor deze waarheid, maar door Gods genade ontvankelijk gemaakt, de waarheid en des doods schuldige toegeëigend. En daar vielen ze vlak voor God in het recht van God. En er werd door de genadige bediening van de liefde zo'n ziel opgericht, vergeving geschonken. Dan mocht Johannes ook dat andere doen. De doop. Zichtbaar teken. En dan mocht daar in de woestijn de ziel ondergaan. Ondergaan in de liefde Gods. Om op te staan in een nieuw godzalig leven. Ook dat heeft Johannes dan mogen doen. Dat is zijn bediening geweest, niet meer dan een stem. Geroepen dood en leven. Maar ook de bediening van het sacrament. Gemeente, zo rijk. En daar zie ik nou een echte knecht van God in zijn hart. In zijn bediening. In zijn lust, in zijn leven. Met alles wat er tegenop komt. Het vierde. Alles komt er tegenop. En alles komt erop af. Ook de godsdienst. Ook de godsdienst. Heet gehoord van Johannes? Moet je ook eens gaan luisteren. Nou, daar komen ze hoor. Hele stoeten uit Jeruzalem, die moeten het ook eens horen. Geweldige prediker kun je niet ontkennen. En zo eenvoudig, hè? Zo eenvoudig, wat een verschijning zeg. Daar komen ze. Het wezen van zijn prediking hebben ze nooit verstaan. Ze zijn er ook gekomen met al de boosheid van hun hart, hun jaloezie. Die predikers zien als degene die met hun wedijver om de gunst van het volk. Ze zijn gekomen die ook het teken van de doop wel wilden ontvangen. Die er ook wel bij wilden horen. En Johannes heeft ze gezien. Zeg niet dat je het altijd kunt zien. Maar hij heeft ze gezien die daar komen met bijoogmerken. Met valse bedoelingen. De godsdienst in al haar verschrikking. En hij heeft het eerlijk gezegd en daar wil ik ook de aandacht op vestigen. Eerlijk, niet om hard te zijn, omdat hard voor een heleboel mensen ook iets aangenaams heeft. Dat is heel erg. Nee, maar eerlijk. Wie heeft u een wenk gegeven om de toekomende toren te ontvlieden? Wat kom je hier eigenlijk doen? Dacht je met het sacrament van de doop ook bij het volk van God te horen? Kun je het met een uitwendig teken nog wel stellen? Ben je wel echt bekeerd? Laat het dan eens zien. Toon mij uw geloof dan uit de vruchten. Zo heeft u ook gestaan. Hè? Dat noemen wij in de kerk separeren. Onderscheid maken tussen het kostelijke en het snode. Hè? Ja, dat moeten we toch ook doen? Daar zijn we ooit nog in uw midden mee bevestigd. Hè? Om het koste van het snode te scheiden. Moet gebeuren. Dat is eerlijk. Daar heb je mensen wel zijn op het oog. Hè? Om niet maar te zeggen, nou ja, dan moet ieder zelf maar weten. Als u denkt dat zo kan, dan moet u dat maar doen. Ik weet wel, ik kan verder ook niet bekijken. Mijn handen vol mezelf, of u dat gelooft of niet. Maar om nou maar te zeggen, nou ja, zoek het maar uit. Zo makkelijk, hè. Hij zegt het eerlijk. Onderscheid. En dan doet hij iets heel wezenlijks. Hij zegt, nou, breng dan de vruchtjes eens voort. Want u kunt wel zeggen, toen is God verschenen en toen ben ik gerechtvaardigd en vrijgesproken. Worden zulke grote zaken besproken. En dan zegt hij heel eenvoudig, laat het dan eens zien. Toon mij dan uw geloof uit de vruchten. Welke vrucht de prediker? Liefde. Weet u wat liefde is? Dan raakt u zichzelf kwijt. Als liefhebben. En ook in die langmoedigheid. In die zachtmoedigheid. Maar ook in dat geloof, die nauwe vereniging met Christus, is hij uw leven geworden. Vruchten. En als u die niet kent, dan bedriegt u zichzelf. Vraag me of de Heer u werkelijk wil bekeren. Zo heeft Johannes er gestaan. Niet meer dan een stem. Geroepen leven en dood. Gedoopt. Doop tot vergeving van zonden. Een mens moet weten waar zijn schuld gebleven is. Maar ook ernstig gesepareerd onderscheid gemaakt. En de mens maar niet zomaar laten doorgaan. Hij moet het zelf maar uitzoeken. Dat doen de fariseërs. Gij mocht toezien. Zoek het maar uit. Het vijfde. Man van het oordeel. Oordeel. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. En dat is eerlijk als u iedere dienst weer hoort. U bent een boom. De bijl van het oordeel ligt klaar. U gaat sterven. Hoe zal dan die boom vallen? Westwaarts, oost, noord, zuidwaarts. Ja. Nou kan een boom wezenlijk, erg maar geestelijk spreek ik nu, twee kanten opvallen. Weet u dat? Een onbekeerd mens die valt achterover, ruggenings in de hel. En Gods volk valt voorover. Die valt God toe. Die valt voor eeuwig God toe. Dat is hier gebeurd in dit leven. Hier mochten ze God toevallen. In zijn heilig recht. In zijn lieve recht, in zijn zoete recht. Verenigd met het recht van God. God toegevallen. Uw doen is rein. U van een gans rechtvaardig. En die mogen straks in het uur van hun sterven voor eeuwig God toevallen. Wat zal dat meevallen? Wat zal dat eeuwig meevallen? En de rest valt achterover voor eeuwig verloren. Maar de bijl ligt aan de wortel van de boom. Oorde wordt gepredikt. De onrust die u wilt brengen en de rust die erover blijft voor het volk van God wordt nu gepredikt. Zo gaat in haar huis, ik moet sterven, God te moeten. En dat u thuis maar een plek mag vinden om te vallen voor God, God toe te vallen. Is een heilig recht. Geliefde, het oordeel gepredikt. En nog iets, hè. Ook raad gegeven. Dan komen ze, wat moeten we doen? Twee stellen kleding, één naakte zondaar. Geef dat ene kleed. Wat? U moet tevreden zijn met die soldij. U moet niet meer vragen dan waar u recht op heeft. Zo gaat u ook raad geven. Maar dat is een prediker ook eerlijk. De mededeelzaamheid, de oprechtheid, de eerlijkheid en de gunning worden gepredikt. En als u dan zegt, ja maar dat zijn goede werken dominee. Dan zeg ik u alleen maar, waar bent u anders om geschapen dan om goed te doen? Het is u bekendgemaakt, o huis van Israël. Wat recht is, ja, wat God van u vraagt, dat is recht doen. Weldadigheid, liefde hebben, ootmoedig te wandelen met uw God. En als u dan ook voelt de vijandschap, omdat u niet wilt delen en niet eerlijk kunt zijn, dan mag dat ook nog zijn een ontdekking aan uw onbekeerde staat voor de eeuwigheid. En zo gaat er zo'n rijke prediking uit van Johannes. Hè? Wat een bediening. Echt waar. Nog één zaak. En dan wil ik gaan zingen met u. Raadgever, maar ook heel duidelijk de wegbereider. En dat betekent heel veel, maar ook degene die aanwijst. Ik ben maar een stem. Naar mij komt het woord. Ik ben het licht niet, maar het licht komt naar mij. Die ik niet waardig ben om de riem van zijn schoen los te maken. Hij wijst Christus aan. En dat is wat iedere getrouwe dienstknecht doet. Hij moet u kwijt aan Christus. En straks mag het zijn, zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Zo staat hij daar. En hij wijst hem aan als degene die sterker is dan hij, waardiger is dan hij. Die predikt niet alleen met een stem, maar met woord en geest. Die alles predikt wat een mens nodig heeft. Niet alleen wat hij horen moet, maar ook kennen moet. En die komt met de wanden in zijn hand om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Hij predikt Christus. als de meerdere, als de sterkere, als de waardige, de enige prediker, zoals God die geschonken heeft in de Zoon van zijn liefde. En zo heeft hij daar gestaan en al de rechten van Gods mond verkondigd aan het volk, zoals daar ook gezongen wordt in Psalm 119, het 7e vers. Dan mocht Johannes werkelijk zeggen, het 7e vers, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 119. Slot gemeente, waar wil Johannes de mensen nou hebben? In de woestijn. Hij is geroepen in de woestijn, hij heeft gepredikt in de woestijn, gedoopt in de woestijn. Wat wil hij daarmee? Zo verklaart hij zichzelf ook in datzelfde hoofdstuk, Johannes 1, Johannes 3, moet ik zeggen, Johannes 3. Als de vriend van de bruidegom. En daarmee zeg ik vanmorgen ook tegen u. Hij wil de mens in de woestijn hebben. Wat heeft dat met de bruidegom te maken, zegt u? Bij Johannes ligt het net als bij Paulus. Die spreekt ook zijn hartelijke begeerte uit. Hè? Als je Paulus dan vraagt, wat wilt u eigenlijk? Dan zegt die man, dat is waar. Moet bekeerd zijn. Moet met God verzoend zijn. En Paulus mag het ook zo zeggen. Dat God behaagd heeft in zijn hart te schijnen het licht tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus Jezus. Hij mag het ook zo zeggen. Dat hij niet anders wil dan dat uw gemeente, hoofd voor hoofd, hart voor hart, als een reine, hoort u, een zuivere maagd. Aan die ene man Christus zult worden voorgesteld. Hij wil u kwijt als een reine maagd. Aan die ene man Christus. En als u vraagt, wat heeft dat met de woestijn te maken? Dan zal ik u twee antwoorden geven. Het eerste, daar worden ze gebracht. Gelokt en in de woestijn tot het hart gesproken. Nou is er maar één die tot het hart kan spreken, dat is Christus. Waarom? Omdat die alleen in de nood van dat aangeslagen en verslagen hart kan voorzien. Dat hart gebroken onder het gewicht van de zon. Dat hart gebroken om het gemis van Gods lieve gemeenschap. Dat kan alleen maar vertroost worden als Hij komt. Als die wonden opengaan, als die mirren gaat stromen, dan zijn ze vertroost. En zo ontvangen ze Hem als de bruidegom die in hun plaats het offer heeft gebracht om Gods toren weg te nemen. Hij heeft al de deugden van God verheerlijkt. Al Gods deugden heeft Hij recht gedaan. En daarom kan Hij alleen tot het hart van Sion spreken. En dat gebeurt in de woestijn. Ik heb ze gelokt en in de woestijn tot het hart gesproken. Daar in de eenzaamheid. Daar onder vier ogen verenigt Christus zich met de bruid. Hoor. De woestijn is zijn plaats, namelijk, want dan vraagt u, ja, maar waarom nou in de woestijn, hè? De woestijn is de plaats van de wildernis. Dan moet u maar eens kijken in Deuteronomium 32. Wat zegt dan Mozes in een terugleidende weg? Waar heeft God u nou gevonden? In een huilende wildernis. Daar heb ik u gevonden. Wat is dat? Dat je de wereld bent gaan zien zoals die wezenlijk is. In de armoe, leegheid, naaktheid, onvolkomenheid, vijandschap tegen. Als u vanmorgen bekeerd wordt, dan wordt die wereld niet meer een lustprieel waar u uw hart kunt ophalen, maar klaagt u alles aan, gevallen, in opstand tegen God, buiten Gods gemeenschap, verloren in schuld, alles onder de rouwvloers, tegen God opgestaan. Dan wordt de wereld een woestijn. Dat is, dan leert u uw ellende recht kennen. En in die woestijn wordt een nood uitgeschreeuwd. En in die woestijn wordt een nood weggenomen als Hij komt. Hier is uw God. En het tweede antwoord. Dat kunt u lezen in Hooglied 8 vers 5. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Wel nu, dat is de bruid die niet alleen in de woestijn gevonden is, maar nu ook door de woestijn van dit leven naar huis gaat, niet buiten de woestijn om. Maar nou wordt u waarlijk ingewonnen voor een woestijnleven. Roemwereld, uw schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Verlos mij van mensen overlos. Die gang met Christus door het leven. Ja, dat is een woestijnleven. Nou laat ik het maar rusten, wat dat allemaal is hoor. Dat is zwaar, dat is moeizaam, u hebt uzelf tegen, dat is warm, de hitte van de vijandschap. Men begrijpt je niet, je bent een vreemde. En zo kun je ook je vreemdelingschap nog oefenen, nog zoveel meer. Maar degenen die het kennen, die weten het. Een woestijngang. Maar hoe gaat dan de kerk door de woestijn van dit leven alles tegen? Ze leunt lieflijk op haar liefste, op haar bruidegom. En ze ziet hem, ook in de tijden van grote benauwdheid, als alles van binnen haar aanklaagt, dat het nooit wat geweest is. Dan ziet ze weer zijn zwarte lokken, zijn eeuwige jeugd, zijn eeuwige godheid. En ze ziet de dauw in zijn haar druppen. En ze begeert nog eens een uitlating van zijn liefde. En ze hangt hem aan en ze roept hem toe, och, vertroost mijn ziel en haar geween en spreek nog eens een woordje tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Zo gaat de bruid met Christus door het leven. Steunend op de liefste. Dat zal het groot zijn als we vanmorgen de stem van de liefste weer hebben gehoord. En dat we weer omgord worden. Om op hem leunend en steunend door dit leven te gaan. En eenmaal uit dit leven te gaan. Om dan alleen maar te zijn, eeuwig te zijn, een stem. En die zal niet verklinken. Want het is waar. God zal in dit moeitevol leven zijn zuchtend en smachtend erfdeel nooit begeven. Maar verder, hij zal ze eenmaal ook uit dit leven verlossen tot het ware leven. En dan mogen ze zijn, die ze ook willen zijn, hier. Alleen maar een stem om God eeuwig te loven. Dan zal ik stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die nou kortstondig ongenucht, dat is maar 10 dagen, mij eindeloos verheugt. Amen. Psalm 83, 84. 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 84. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen der zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.